Zeg ik dan nog een keer? We hebben geloven, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig voor vandaag, voor die laatste keer. Ja, ik sta hier echt met gemengde gevoelens. En ik werd ook bijzonder verrast, samen met Anna natuurlijk, over de bestuursdelegatie met vrouwen erbij en dan onze oude broeder Klein Haneveld, Hemmert Hogeveen. En natuurlijk, zijn zoon is secretaris van de Philadelphia-zending. En we zijn al zoveel jaren met elkaar verbonden. En ja, hoeveel jaren eigenlijk al? Ja, ik denk ook wel, dat is al langer dan 50 jaar waarschijnlijk. Ik weet het niet precies, maar we hebben vele jaren hebben we dus onze... Ja, geleden hebben we onze trouwe broeder leren kennen. En Verrempel zegt, hij is er weer. Hij heeft het hele land ook steeds maar doorgereisd tijdens die tentcampagnes die gehouden werden. Heeft hij een hele periode, heeft hij dat, daarvoor gezorgd, heeft hij die georganiseerd. En ja, en elke keer, elke week weer was hij met zijn vrouw, destijds die toen ook altijd meeging. In de samenkomsten, in de tent. En nou, Verrempel zit hij hier. 91 jaar? 92 jaar. 92 jaar, ja. En dat gaat maar door, hè. Nou ja, gaat gewoon door tot 100, hè. Ja, zijn zoon is de secretaris van de Philadelphia-zending. Dat is Lex Klein Haneveld. En... Evert Klein Haneveld hier, die is dus een broer van Jacob Klein Haneveld, die in 1988 overleden is. En die een geweldige evangelist en leraar altijd geweest is. Directeur van de Evangelische Bijbelschool, toen destijds in Doorn, het Brandpunt. Als u dat kent. Ja, dus zijn wel bekende mensen. En onze broeder Gerbrand Breur met zijn vrouw bestuurslid is Ger, dan geweldig Gerbrand. En ik ben helemaal verrast, we hebben geloven. En dan u allemaal te zien hier. Ja, ontzettend. Ik heb nog niet zoveel mensen gezien eigenlijk hier. Geweldig, geweldig. Mensen, ga door. Hè? Wel nu, mijn thema van morgen is, en dat sluit allemaal prachtig aan op alle liederen die we gezongen hebben, wat gezegd is, en met die navigatie, die tom-tom. Goed, de Bijbel, daar spreek ik vanmorgen over. Ja, de Bijbel als reisgids voor ons leven. Die hebben we elke dag nodig, jazeker. Wel nu, ik wil eerst graag lezen uit het evangelie van Johannes. En uit het eerste hoofdstuk, het evangelie van Johannes. En ik lees het uit de NBG. Dus dat is nog... Dus zeggen we nu zo'n beetje de oude vertaling, zeggen we tegenwoordig. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. En ik lees eerst de eerste drie versen. En daarna ga ik over naar vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. En dat lees ik dan, die pericoop lees ik dan uit. Daar staat boven het vlees geworden woord. Maar dat hebben mensen erboven gezet en dat klopt helemaal. Staat in den beginnen. Wat was er in het begin? Het woord was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dan ga ik naar vers 14. Het woord en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd, Johannes de Doper. En heeft geroepen, zeggende, deze was het, van wien ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eer dan ik, in de hemel dus. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Goed onthouden. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Geweldig toch? Ja, en dan wil ik die tekst, die hoef je niet op te zoeken, Johannes 14, vers 6. En in het gebed werd hij ook al geciteerd, ja. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja. Lieve mensen, het leven hier op aarde is te vergelijken met een reis. Ja, een reis die begonnen is op de dag dat wij geboren zijn in deze wereld. Sinds die dag is iedereen op reis. Gewild of ongewild, bewust of onbewust. Nee, sinds die dag zijn we allemaal op reis. En die reis die is weliswaar verschillend van duur. Voor de een lang en voor de ander zomaar heel kort. Dat weten we. En die reis die loopt meestal niet zo gladjes, zo vlekkeloos en gladjes. Nee, want van tijd tot tijd steken er op onze levensreis stormen op. Soms gaan we door hele diepe dalen heen. Van tijd tot tijd maken we dat allemaal wel een keer mee. Jazeker. Maar wat ontzettend belangrijk is, is dat je weet dat er een God is die nabij is. Ja, en er zijn telkens weer tijden van moeite, tijden van zorgen, tijden van strijd, tijden van lijden en tijden van ziekte, tijden van verdriet, enzovoort, enzovoort. Daarom is het ontzettend belangrijk je af te vragen waar die reis naartoe gaat. Ja, er moet toch een doel, er moet toch een bestemmingsplan zijn, een eindbestemming zijn. Houdt met de dood alles op? Of is er leven na de dood? Van onszelf zijn we wat dat betreft steken blind. En tasten we volledig in het duister. Totdat onze ogen opengaan. Ja, niet deze. Maar die hebben, binnenin ons hebben we ook ogen. De ogen van ons hart noemt de Bijbel dat. De ogen van ons hart. Als die ogen opengaan, dan ga je ontdekken dat er een God is. Ja, dat er een God is die een doel en een plan heeft met ons leven. Ja, een God die ons geschapen heeft om eeuwig en altijd in zijn heerlijkheid en glorie te mogen leven. Een God die van ons houdt en die als een hemelse vader een persoonlijke en intieme relatie met ons wil onderhouden. En die bovendien aan het einde van onze aardse leven hier op aarde ons wil opnemen in zijn heerlijkheid, in zijn hemelse heerlijkheid. Ja, en dat is daar waar hij zelf woont, in de hoogste hemel. Hoeveel hemel zijn er ook alweer? Hoeveel hemelen zijn er? Drie. Drie hemelen, ja. Eerste hemel waar de vogels in vliegen, de tweede hemel waar de planeten in staan en de derde hemel die zien we niet. En daar woont God. Ja, dat is bij de islam, hè? Zeven hemelen, ja. Ja. Die terroristen werken hard om in die hoogste hemel te komen. In die zevende. Maar Paulus is opgetrokken geweest in de derde hemel, zegt 2 Korinten, in 2 Korinten 12. Heeft hij dingen gezien die onuitsprekelijk waren? Ja, die hemel zien we niet. Die is ook niet geschapen. Die hoort ook niet tot de schepping. Maar tot de schepping behoren de eerste, de tweede hemel en de aarde. Ja, de kosmos. Die heeft God in de beginnen geschapen. Staat ook in de beginnen schiep God de hemelen. De twee hemelen, meervoud staat daar, meervoudsvorm. Twee hemelen en de aarde. Ja, maar God woont in de hoogste hemel en die is er altijd geweest. En dat was ook de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, daar wil hij ons opnemen. Daar ligt onze bestemming. Daar is ons burgerschap. Ja, in die hemel, daar kom je natuurlijk niet maar zomaar. Nee, vanzelf, nee. Want van nature zijn we allemaal zondig en onrein. Wie niet? Allemaal zondig en onrein. Ja, terwijl God heilig, rechtvaardig en volmaakt is. David heeft gezegd in Psalm 51, vers 7, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, we komen allemaal zondig in deze wereld, met een zondige natuur. En wat doet die zondige natuur? Ja, zondige natuurlijk. Die kan ook niet anders. We hebben de erfzonde van Adam, hè, zeggen we dan gewoon. Die zondige natuur hebben wij allemaal geërfd. En het is normaal dus dat iemand die zondig is, zondigt. Als iemand als een zondig mens niet zondigt, dan is hij een abnormaal mens. Ja? Want nu God weet dat we allemaal zondig en onrein zijn. Nee, niemand kan in de tegenwoordigheid van God verkeren, tenzij er eerst een grondige, totale vernieuwing binnenin ons heeft plaatsgevonden. Ja, er zijn heel veel mensen die denken dat ze op grond van hun goede werken wel in de hemel zullen komen. Misschien zijn er hier ook wel die zeggen, ja hoor, ik heb zoveel goed gedaan en als ik er niet kom, ik hoorde een tijdje geleden voor de televisie zeggen, nou als die er niet komt, die was overleden, als die er niet komt, zegt hij, dan is er geen hemel. Ja, dat meet men af aan de goede werken die men doet. Natuurlijk, goede werken zijn goed, maar daarmee kun je niet in de hemel komen. Of men denkt, ik kom wel in de hemel, want God is liefde. God laat geen mensen verloren gaan. Nee, God is liefde. Ja, dat God liefde is, is ontegenzeggelijk waar. God is liefde, dat staat verschillende keren in de Bijbel. Ja, maar dat mensen op grond van hun vermeende werken in de hemel kunnen komen, mensen naartoe, dat is een grove leugen van de Satan, of niet? Ja, die beweert dat. Natuurlijk, die wil dat mensen wijs maken. En er zijn zoveel mensen die dat geloven, wat Satan in feite zegt. Maar het is een grove, een grote leugen. Om een kind van God te worden en na dit leven in de hemel te komen, is er maar één weg. Eén weg. En die weg is een persoon die van zichzelf gezegd heeft, komt die, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, dat zegt de Heer Jezus, Johannes 14, vers 6. Er mogen vele wegen naar Rome leiden. Ja, maar naar de hemel is er slechts één weg. Ja, Jezus is de weg. Hij alleen en niemand anders. Nee, want zegt Paulus in de brief aan Timotheus, 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Nog een keer, want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Nou, wat wil je nog meer? Een losprijs voor allen. Dat is wat de Bijbel zegt. Alleen door zijn volbracht werk aan het kruis heeft hij voor alle mensen verzoening aangebracht en de weg gebaand naar het Vaderhuis hierboven. Hoef je verder niets voor te doen. Alleen door hem is er vergeving van zonden en eeuwig leven. Alleen door hem. En het enige wat God van de mens vraagt is geloof. Geloof. Het meest bekende vers van de hele Bijbel is Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, vul je naam erin, opdat een ieder, opdat Martin, ja, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet misschien hoop te krijgen, als ik maar goed mijn best doe of zo. Nee, God geeft eeuwig leven aan een ieder die erkent dat hij een zondig mens is, dat hij een zondaar is en hem in een hart en leven toelaat. Lieve mensen, dat is het enige, je hoeft verder niets te doen. De apostel Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12. Dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is, waardoor we gered moeten worden. Die ene naam, vergeet dat nooit, die ene naam. Mag ik eens vragen, bent u gered voor de eeuwigheid? Ja, kun je wel zeggen ja? Ik ben gered voor de eeuwigheid, ja. Hebt u reeds uw vertrouwen op de Heer Jezus gesteld? Hebt u hem uitgenodigd in uw hart en leven te komen? Zeg, Heer, kom in mijn hart, kom in mijn leven. Want ik wil alleen u. U wil ik hebben als degene die mijn leven mag bezitten. Volkomen mag bezitten. Lieve mensen, als je dat gedaan hebt, dan mag je met zekerheid zeggen dat je gered bent. dat je een kind van God bent, dat op reis is, ja, dan komt hij op reis is naar de hemelse heerlijkheid. Ja, toch? Nou, heerlijk, zeker weten, hè? Nou, wel nu, op die reis hebben wij natuurlijk een betrouwbare gids nodig. En die betrouwbare gids is natuurlijk de Bijbel. Ja, de Bijbel. En niets anders. Het woord van God. Van begin tot het einde. Toen ik mij op deze boodschap voorbereidde, moest ik denken aan een boek van John Bunyan. De Christenreis. Verschillende zullen wel dat boek kennen, van gehoord hebben in ieder geval. Maar John Bunyan die schreef dat boek, moet je nagaan, in 1675, en dat is 340 jaar geleden, als ik goed geteld heb, ja. En toen zat hij in de gevangenis, en omdat hij in de gevangenis zat om zijn geloof, heeft hij dit boek geschreven. Het is op de Bijbel na het meest vertaalde boek in de wereld, meer dan 200 keer vertaald, in meer dan 200 talen zelfs. En het wonderlijke is, het is nog steeds te koop. Als je een computer hebt, koek hem maar even in, John Bunyan, de Christenreis, of gewoon de Christenreis, denk dat het komt ook al voor elkaar. Zo bekend, dan krijg je dat boek te zien, een korte inhoud erbij, en nog andere boeken van John Bunyan. Wel nu, lieve mensen, op een heel bijzondere wijze beschrijft hij met de Bijbel als gids, ja, de Bijbel als gids, de reis van een christen naar de eeuwigheid. Alles wat een christen op die reis kan meemaken, komt in dat boek aan de orde. Zeer de moeite waard om te lezen. Ik wil nu een aantal argumenten noemen. En daarmee aantonen hoe uitermate belangrijk het voor een kind van God is om trouw en liefst elke dag dat woord van God te lezen. Te lezen, ja, en te overdenken op je reis, op je levensreis. Wel nu, en in de eerste plaats noem ik dan, omdat de Bijbel het woord van God is. Dat is het allerbelangrijkste, de Bijbel het woord van God. En dat woord van God is weer een persoon, hebben we al gezien. Ja, is een persoon, namelijk Jezus Christus, Gods Zoon. Ja, we hebben dat gelezen in Johannes 1... En dat staat er zo mooi geschreven. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door het woord ontstaan. En er is niets wat niet door het woord van God ontstaan is. Je kunt het ook anders lezen namelijk. Dan kun je ook lezen, in het begin was de Heer Jezus Christus. Ja, hij was in de hemel, hij was bij God en hij was God. Ja, hij was in het begin bij God. En alles is door het woord, door de Heer Jezus Christus geworden. Zonder hem is geen ding geworden wat geworden is in de wereld. Door hem heeft God de Vader alles geschapen. Hij is het werktuig in Gods hand. Hij is de uitvoerder geworden van al Gods plannen. Ja? Niets gaat buiten de Heer Jezus om. Als u bidt, dan gaat u via de Heer Jezus tot de Vader. En de Vader spreekt via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, tot ons. Niets gaat buiten hem om. Alles is door hem, dus in feite, door hem heen ontstaan in deze wereld. Alles is door hem heen geschapen. God, de Vader, heeft dat gedaan door zijn Zoon. Dus je ziet hoe belangrijk die Zoon is. Ontzettend belangrijk om die persoonlijk te mogen kennen. Ja, en die Zoon, die is namelijk vlees geworden. Ja, dat mogen we volgende maand weer gedenken. Hè? Is vlees. Hij is mens geworden. Hij is geboren uit de maagd Maria. En met nadruk de maagd Maria. Ja, stel voor dat ze geen maagd was geweest. Ja, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat is gewoon uit Jozef geboren of zo. Nee, de Heilige Geest heeft Maria als maagd overschaduwd. En daarom is ook datgene wat uit haar geboren is geworden, Zoon van God. Zoon van de levende God. Letterlijk een Zoon van de levende God. Lieve mensen. Dat is iets geweldigs. Door hem heeft God zijn getuigenis in deze wereld gebracht. Hij sprak alleen maar de woorden van zijn vader. Hij deed alleen maar de werken van zijn vader. Ja, en hij zegt zelf in Johannes 12 vers 49. Ik heb niet uit mijzelf gesproken. Maar de vader die mij gezonden heeft, heeft zelf mij een gebod gegeven. Wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet, zegt hij, dat zijn gebod eeuwig leven is. Daar gaat het om. Eeuwig leven, ja. En daarover sprak hij dan op allerlei toonaarden. Hoe belangrijk, lieve mensen, is het daarom alleen al om dat woord van God te lezen en te overdenken. En te, op onze pelgrimstocht op, naar onze hemelse bestemming. En het is goed om daar al heel jong mee te beginnen. Voor jonge mensen, begin daar heel vroeg mee. In het Bijbelboek Prediker, daar staat namelijk: gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren voordat de kwade dagen komen. En die kwade dagen komen. En dan denk je, ik heb het niet meer nodig. Dan begin je er maar niet meer aan. Hè? Maar wie op jonge leeftijd een diepe kennis opdoet van het woord van God, zal gedurende zijn hele leven een waardevolle richtlijn hebben om naar te leven. Ja. De gedachtegang van de wereld, die gaat dwars tegen die van God in. Ja, valse ideeën en leringen komen van alle kanten op ons af. Mensen, het is verschrikkelijk, ja. De waarheid wordt steeds meer gemengd met de leugen. De vorst der duisternis krijgt steeds meer macht over de mensen. Dagelijks worden we beïnvloed en besmet door allerlei dingen die we zien, horen en lezen. En we hebben daarom voortdurend correctie en reiniging nodig. We kunnen daar niet buiten. En het Gods woord is een badwater, zegt de Bijbel in Efeze 5. Het is een badwater. Het reinigt je gedachten. Het maakt je weer zuiver voor God als je besmet geworden bent door al die dingen die je hoort en ziet in deze wereld. God kent al die problemen die wij in ons leven meemaken. Niets is voor hem verborgen. En daarom heeft hij het boek, ja, het boek, zijn boek, doen schrijven, waarin hij zijn gedachten heeft vastgelegd. De enige bron, en dan ook werkelijk de enige bron van absolute waarheid die we bezitten. De Bijbel, ofschoon door mensen geschreven, is geen product van mensen. Nee, het is niet uit het menselijk brein voortgekomen. Nee, de apostel Paulus zegt in 2 Timotheus 3... vers 16, niet Johannes 3 vers 16, maar 2 Timotheus 3 vers 16. En in de Statenvertaling staat dan vooral, al de schrift, hè, al de schrift is van God ingegeven. En is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Ja, we moeten opgevoed worden in de gerechtigheid. Dat gaat niet vanzelf. Nee, kinderen die in de wereld geboren worden, moeten toch ook opgevoed worden? God voedt ook zijn kinderen op. Dat doet hij door middel van het woord. Ja, om op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, mooi hè, volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Weet je, we zijn geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid, niet die wij bereid hebben, nee, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin in die weg zouden wandelen. Dat is Gods bedoeling. En goede werken, mensen, dan zullen we straks ook inderdaad op beoordeeld worden. Maar alleen dan de werken die God door je heen heeft kunnen doen. En niet jouw werken. Ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb zonderschool geleid, ik heb 50 jaar gepreekt enzovoort. Mensen, het maakt allemaal niks uit. Maar het gaat erom of God door mij heen heeft kunnen spreken. Of door anderen heen. Welke functie je ook vervult in de gemeente, doet er niet toe. God beoordeelt namelijk of je een werktuig bent geweest, of je een instrument bent geweest, wat geheiligd was, wat bruikbaar was voor hem die de eigenaar is. Want je bent zijn bezit, gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, wel nu, Petrus zegt, ook zo mooi, hè? 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Hij zegt, dit moet gij vooral weten. Dit moet gij vooral weten. Wat moet u vooral weten? Dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Je kunt niet zeggen, nou, ik pas die profetie maar toe op vandaag. Ja, er zijn mensen die doen dat. Die willen alle profetieën al in vervulling laten gaan. Ze zeggen, die zijn al vervuld, enzovoort. Een eigenmachtige uitlegging. Want er klopt allemaal niks van. Achteraf zeg je, wat is er nou gebeurd? Is niks gebeurd. Wel nee, omdat ze de profetie niet goed verstaan hebben. Ze hebben de profetie gebracht met een eigenmachtige uitlegging. Ja, want nooit staat er, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Door de Heilige Geest gedreven. En je moet door de Heilige Geest moet je gedreven worden. Als de Heilige Geest niet bij me is, dan ben ik niks. Dan sta ik te stuntelen. Dan kan ik niks brengen. Dan ben ik zelf aan het woord. Ja, en als ik zelf, dan staat de Heilige Geest mij niet bij. Wat denk je? Maar als ik het woord van God breng, dan moet dat het gevolg zijn van de gedrevenheid door de Heilige Geest. En daar, die heb ik elke keer weer nodig. En als die er niet is, dan gaat er niks gebeuren. Dan zullen de mensen ook niet gezegend worden. En dan denk ik, ik hoop dat hij maar gauw amen zegt. Ja, ja. Lieve mensen, ja. En aan de betrouwbaarheid van de Bijbel hoeft niemand en dan ook niemand te twijfelen. Die Bijbel, dat is Gods woord. En God kan niet liegen. Het tweede argument om de Bijbel te lezen is om God te leren kennen. Ja, om God te leren kennen. God heeft ons zijn woord gegeven om zichzelf en zijn werken aan ons te openbaren. Hij wil ons laten zien wie hij is. En dat niet alleen, ook wat hij doet. We worden eigenlijk door hem uitgenodigd om in zijn geheimenissen ingewijd te worden. Er zijn verschillende geheimenissen in de Bijbel. Ja, ik deel u een geheimenis mee, zegt Paulus bijvoorbeeld. Ja, in 1 Korinthe 15, deel u een geheimenis mee. Ja, oh ja, een geheimenis mee, dan wil je natuurlijk wel weten wat een geheimenis is. Maar er is één geheimenis wat in de Bijbel het geheimenis genoemd wordt. En weet u wie het geheimenis van God is? Christus! Ja, in hem, zegt Paulus in Colossense hoofdstuk 2... Christus in wien al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Al de schatten, schatten mooi hè, der wijsheid en kennis verborgen zijn. Colossense 2 vers 3. En in hem staat er even een paar versen verder, en in hem woont al de volheid van God. God heeft alles wat hij zelf is, heeft hij in zijn zoon neergelegd. Ja. En weet je wat er dan nog een keer bij achteren staat? En gij, jullie, hebben de volheid gekregen in hem. Wat heb je gekregen als gelovige? Christus, met al zijn volheid, die heb je gekregen. Moet je niet gaan zitten zeuren van, je geeft me toch dit en geef me dat. De Heer zegt, ik heb alles gegeven. Het enige wat ik van jou vraag, is dat je met die Bijbel aan de slag gaat, dat je ermee bezig gaat, zodat je ook dat leert kennen wat God aan je gegeven heeft. Want velen die kennen hun rijkdom niet. Nee, ze weten niet hoe rijk ze zijn en daarom bewegen ze zich als arme bedelaars. Zeggen, heb je ook van mij iets? Weet je wel. Ja. Zo komen ze bij God. En God zei elke keer, ik heb je gezegend. Ik heb je gezegend met al mijn zegeningen. Efesiërs hoofdstuk 3 vers 1. Gezegend met alle zegeningen. Ja, niet op aarde. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar dat komt nog in de toekomst. Hè? Als de Heer Jezus komt. Dan zijn de mensen gezegend met al de zegeningen. Maar dan in aardse bezittingen. Hè? Aardse rijkdom. Maar wij als gelovigen, wij zijn hemelburgers. En wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen. En dat... Geestelijke zegeningen zijn onzichtbaar. Die kun je niet zien. Maar die beleef je wel. Die ontdek je. Dat is heel heerlijk. Als je ze gaat ontdekken. Zeg, weet je wel. Daar moet ik over praten met anderen. Wat ik nou ontdekt heb. Enzovoort. Weet je, daar is God mee bezig. Daarvoor heeft hij de Heilige Geest gegeven. Om dat in ons te doen. Lieve mensen. Ja. Als gelovigen bevinden we ons in een zeer bevoorrechte positie. Wat de wereld ons niet kan vertellen, dat zegt God ons in zijn woord. En het inzicht wat hij ons geeft, geleid door de Heilige Geest, kan niemand ons geven dan God alleen. Je bent helemaal afhankelijk van God. Wat hij aan je wil bekendmaken als jij op zoek gaat. Ja. En ik ga naar een derde argument. Ik ga naar het derde argument om de Bijbel te lezen. Dat is om ervan te genieten. Om ervan te genieten. Het woord van God, daar mag je van genieten. Ja. Genieten van Christus. Van al die volheid en al die heerlijkheid die je ontvangen hebt in hem. Dat hele bezit. Daar mag je van genieten. Ik vind zo mooi in Psalm 119. Dat gaat helemaal over het woord van God. Daar zegt David in vers 14. In de weg uw getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Ja. In de weg uw getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. En een enkele versen verder, of meer, wat versen meer, 162 in dezelfde psalm, daar zegt hij, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Wat vindt hij in het woord? Rijke buit. Hè? Rijke buit. Die zeggen, nou, mensen zijn toch op uit, op rijke buit? Ja, maar dan in stoffelijke dingen. Maar je moet erop uit zijn om die rijke buit te leren kennen. Dat is mooi. En als je gaat zoeken, dan vind je de ene schat naar de andere. De Heer Jezus heeft gezegd, zoek en gij zult vinden. Ja, je zult rijkelijk beloond worden als je dat doet. Ja, en je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Ja, als je het woord van God maar laat liggen of in de kast laat staan, ja, dan moet je er niet op rekenen dat er iets gaat gebeuren. Nee. Vierde argument om de Bijbel te lezen, dat is om je gebedsleven te onderhouden. Ja, gebed en het woord van God gaan hand in hand. Ze lijken op twee lijnen waarmee wij een telefoongesprek voeren. Eén om te spreken en één om te luisteren. Ja. En het is eigenlijk een dialoog met God. Hoe meer we luisteren naar wat God ons wil openbaren, hoe meer ons gebedsleven geïnspireerd en doordrenkt wordt van geloof. Ja. Weet wel, lieve mensen. Weet wel, wie zijn Bijbel verwaarloost, zal zijn gebedsleven al spoedig zien verminderen en wellicht zelfs helemaal zien verdwijnen. Dat er niets meer van overblijft. God wil ons hart openen tot gebed. En hij doet dat door middel van zijn woord. Ik kan er ook niks van anders voor maken, maar dat doet hij door middel van zijn woord. Als ik met zijn woord bezig ben en ik ga vaak een wandeling maken, dan neem ik mijn Nieuwe Testamentje mee, zo'n Gideon Bijbeltje is dat, en dan ga ik genieten van het woord. En ik heb me aangeleerd eerst met teksten gewoon te beginnen en steeds meer teksten, en op een gegeven moment ga je hele hoofdstukken. En dan geniet je van die hoofdstukken. Oh, dan geniet je en loop je te wandelen. En dan wandelt, oh, ik ben alweer thuis. Dat gaat zo snel dan. Ja, je loopt te genieten. En dat is heerlijk hoor. Je hebt de natuur natuurlijk ook om je heen. Maar dat woord van God, dat is in je hart, is dat aan het werk. Ja, God doet het door middel van zijn woord en geest. En laten we dus goed luisteren steeds naar wat God tot ons te zeggen heeft. Een vijfde argument om de Bijbel waarom we de Bijbel moeten lezen. Dat is om je ziel, je diepste innerlijk te voeden. Evenals de mens regelmatig een complete voeding nodig heeft, heb je dat ook in geestelijk opzicht nodig. Ja toch? En nog, ik denk nog wel meer. Nog wel meer. Ja. En er zijn christenen die een middelmatig leven leiden. Ja, waarom? Omdat ze dat woord van God verwaarlozen. Ze voeden zich niet. En daarom zijn ze geestelijk zwak. Er komt niks uit. Hè. Eigenlijk kun je wel zeggen onbruikbaar. Ze zijn er wel, maar meer is het dan ook niet. En dat is ontzettend jammer. Onthoud daarom je ziel. Het dagelijks brood niet. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. En zal wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Ja. En als laatste argument om je Bijbel te lezen is als reisgids voor je leven, wil ik nog noemen, om je geloof te versterken. Je geloof te versterken. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 17, ja, dat het geloof is door het horen van het woord van Christus. Door het horen van het woord van Christus. Toen konden de mensen nog niet lezen. En ze hadden niet allemaal een Bijbel. Nee, dat waren maar enkelingen natuurlijk. Die voor die grote rollen of zo. En ja, daar loop je niet zo makkelijk mee. Maar daarom, wij kunnen dat woord lezen. En we hebben medegelei Bijbels vaak in huis. Ja, maar je moet het inderdaad lezen. Want het geloof is door het lezen ook. Voor ons, voor het lezen van het woord. En natuurlijk het horen ook. Ik sta hier ook niet voor niks. En het horen en het lezen van het woord van God. En het woord is de bron Het is het fundament van het geloof. Wil je groeien in je geloof? Ja, dan moet je daar zo diep mogelijk uit putten. Je geloof wordt sterker naarmate je steunt op het woord van God. Is een koortje, hè? Welk koortje? Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, kennen we wel, denk ik, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wilt, ja. Als je geestelijk groeien wilt, dan moet je je Bijbel lezen. Lieve mensen, de Bijbel is het woord van God. Denk erom. Als je de Bijbel opent, dat het God zelf is die tot je spreekt. Mooi is dat. Lees daarom je Bijbel met eerbied en met ontzag. En met een biddend hart. Het is de bedoeling, niet de bedoeling dat je het woord voor kennisgeving aanneemt en zegt, nou oké, dat weet ik ook alweer. Nee, het gaat erom dat je dat woord echt met hart en ziel tot je neemt. Het voorrecht van een gelovige is dat hij de Bijbel kan verstaan. Mooi is dat, hè? Die Bijbel kan verstaan. En dat, hoe komt dat natuurlijk? Omdat hij een opleiding gehad heeft. Nee, helemaal niet. Nee, of je nou wel een opleiding of geen opleiding gehad hebt, daar zit het niet in, lieve mensen. Of dat je bijzonder, ik ben bijzonder intelligent, want ik weet dat allemaal, hè. Ja, ik heb een goed stel hersens. Daar zit het ook niet in. Nee, maar waar zit het dan wel in? Namelijk in de geest van God. Dan kom ik weer daarop. Ja, de geest van God, daar zegt Johannes in het Johannes 16 vers 13. Die zegt, de geest der waarheid die de weg wijst naar de volle waarheid. He? Hij wijst je de weg naar de volle waarheid. Dan heb je de tom niet voor nodig, maar wel de Bijbel. He? Hij wijst je de weg naar de volle waarheid. Ja, iemand heeft eens gezegd, en ik meen dat het ook bij Jacob was, om even, broer Jacob, ja. Denk erom, de beste uitlegger die woont binnenin je. Ja, dat is de Heilige Geest, die woont in je. Als je een gelovige bent, heb je de Heilige Geest. Die zegt, ik geloof het niet dat ik hem heb. Nou, dan moet je je Bijbel eens goed lezen. Want als je een gelovige bent, je kunt geen gelovige zijn zonder de Heilige Geest te hebben. Hé, die heb je, natuurlijk. En die moet jou leiden tot de volle waarheid. En dat kan alleen maar door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Lieve mensen, er is nog een mooie tekst. Die vind ik altijd mooi. Citeer ik vaak voor mezelf. 1 Korinthe 2 vers 12. Er staat, wij nu hebben niet de geest van deze wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. Met welk doel? Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. He? Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En dat is die volheid in Christus. Ja, die geweldige rijkdom. Geniet u er al een beetje van? Och, lieve mensen, ik hoop zo dat u gelopen geniet en dat je op een gegeven moment op je knieën valt weer en zegt, oh God, dank u wel, dank u wel, dank u wel voor wat u nu weer laat zien, wat u mij geschonken hebt. Nou, het echt, die rijkdom, hè, in Christus, die moet je gaan ontdekken. Het ligt verborgen in hem, maar je moet het gaan ontdekken. En God wil het je laten ontdekken door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Nog een laatste wat ik zeggen wil is, lees je hele Bijbel. En vele valse leringen, ideeën, die zijn voortgekomen door sekten. Hè, die hebben zomaar een schriftgedeelte gepakt uit de Bijbel en dat is dan hun leer. Ja, daar baseren ze alles op. Totaal uit een verband getrokken. En zo kun je de Bijbel van alles laten zeggen. Daarom lees die Bijbel in zijn geheel, in zijn totaliteit. Alles moet kloppen met elkaar. Ja, en let vooral op wie heeft het geschreven en aan wie is het geschreven. Is het voor de gemeente of is het voor Israël of is het voor de volkeren? Dan ga je geen gekke dingen doen en dingen toepassen, die profetieën toepassen op vandaag. Terwijl ze voor vandaag niet geldig zijn. Nee, we hebben gezongen over het koningschap van de Heer Jezus en dat gaat gebeuren. Als hij terugkomt, dan gaan die profetieën in vervulling. Die moet je niet op vandaag toepassen. We zijn vandaag gezegend met geestelijke zegeningen. Ja, die kun je niet zien, maar je kunt ervan genieten. En dat is de bedoeling. En je ziet al een hemelse heerlijkheid voor je. In die hoogste derde hemel waar je naartoe mag gaan. Als je zodra je sterft. Heen te gaan en met Christus te zijn is verreweg het beste. Ja, heen te gaan en met Christus te zijn, is verreweg het beste. Dus als je op je sterfbed ligt en zegt, ik ga naar de Heer. Ja, dat is het beste wat er is. Hè. Ben je ook van alle ellende af hier in deze wereld. Het is natuurlijk heel erg vervelend voor degene die achterblijft. Want dat vind ik ook erg. Ik wil mijn vrouw niet graag achterlaten. Maar ja, op een gegeven moment gaat het wel een keer gebeuren. Of het gaat met mij gebeuren en blijft iemand alleen achter. Maar het is maar voor een korte tijd dan. Hè. We weten dat degene die heen gegaan is, dat die in de hemelse heerlijkheid is. En dat is mijn zekerheid. Daar kan ik 100% amen op zeggen. Lieve mensen. Ja, ik hoop dat deze boodschap als laatste, die heb ik voor het laatste gehouden, ja, een stimulans voor ons allen mag betekenen om trouw het woord van God te lezen. Echt een appel, ja, om dat woord van God, ja, trouw te lezen. Omdat het leven van Christus, Gods Zoon, meer en meer in ons zichtbaar mag gaan worden. Zichtbaar. Dat leven. Daar gaat het om. Niet om mijn leven, maar om zijn leven. Dat zichtbaar mag worden door de werkzaamheid van de Heilige Geest in ons. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, meer en meer verheerlijkt zal worden door ons heen ook. Tot eer, ja, en glorie van zijn naam. Halleluja, zeg ik maar. Amen. 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 Amen.